Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Peter Langerak. Onderzoeker rekenonderwijs aan de Vrije Universiteit en werkzaam bij het Nederlands Mathematisch Instituut. Peter, welkom.
Dankjewel.
Ja, we hebben al eens vaker hier met elkaar aan tafel gezeten om ons te buigen over het rekenonderwijs. En daar ben jij samen met het Nederlands Mathematisch Instituut ook druk mee in de weer om te zorgen dat dat verbetert. Want er is nogal wat gaande, daar gaan we het zo over hebben. Maar daarnaast ben je ook bezig met een promotieonderzoek. Waarin je kijkt naar de verschillende methodes die gebruikt worden bij het rekenonderwijs. En wat daar effectief en wat daar minder effectief is. Laten we eerst maar eens beginnen. We hebben net het onderzoek gehad, het najaar van PISA. Wat daar vooral in naar buiten kwam of in het oog sprong, is de dalende trend in het onderwijs op het niveau van 15, 16-jarige leerlingen. Ja. Wat vooral veel aandacht heeft gekregen is het functioneel analfabetisme wat oprukt. Inmiddels 1 op de 3 leerlingen van die leeftijd die eigenlijk niet in staat is om een krant te lezen. Laten we het maar zo simpel uitdrukken. Maar ondertussen leek het met onze reken- of wiskundevaardigheid toch wat beter te gaan. Niet te min. Dat is beter ten opzichte van dat taalonderwijs. Maar de trend ook wat rekenen en wiskunde betreft is ook dalende. Hoe staat het ervoor?
Voor taal is het slecht. Ja. Rekenen iets minder slecht. Mm-hmm. Zo zou ik het misschien kunnen noemen. De internationale onderzoeken die je noemt van PISA. En je hebt ook het TIMSS-onderzoek. Ja. Bij TIMSS-onderzoek, dat is voor groep 6 leerlingen, basisonderwijs. Mm-hmm. Ik richt me vooral op basisonderwijs. Maar ook veel meer nu ook op het voortgezet onderwijs. Omdat VO-scholen vragen van, goh, wij krijgen brugklasses die niet kunnen rekenen. Wat moeten we doen? Het TIMSS-onderzoek geeft aan van de hoge score uit 1995 hebben we nooit meer gehaald in Nederland. Ja. En het PISA-onderzoek, dat was de laatste keer werd het steadily negative genoemd.
Ja.
Maar de keer ervoor ook. Dus het is echt een dalende lijn.
Dalende trend. En als je het zou afzetten, pak een beetje 1975 of 1985.
Ja, toen werden die onderzoeken nog niet gedaan. Het eerste onderzoek was 95.
We kunnen misschien hooguit examenopgaven met elkaar vergelijken.
Ja, er zijn wel mensen die dat doen.
Daar word je denk ik niet vrolijk van, hè?
Daar word je niet vrolijk van. De voorbeelden die daar mensen van laten zien van kijk, dit waren de opgaven van vroeger.
Ze, ja, dit precies. Konden ze toen ze 17, 18 waren in 75.
Ja. Maar je noemt de jaren 70, daar is het wel begonnen met de verandering in het Nederlands rekenonderwijs.
Dus ja, daar is heel veel in gang gezet. Eerste experimenten met basisonderwijs, nieuw type lerarenopleidingen. Dat is eigenlijk allemaal uitvloeisel van de jaren 60. Daar zaten natuurlijk ook hele nobele motieven.
Zeker.
Daarachter. Ja. In Nederland heeft het Freudenthal Instituut natuurlijk een belangrijke rol gespeeld de afgelopen decennia.
Ja.
Wat is er gebeurd in het Nederlands rekenonderwijs? Want laten we ons dan vooral toch gaan richten nu op die groep. Misschien ook waar de kwetsbaren het hoe dan ook mee te maken krijgen.
Ja.
Want als je hoger opgeleid bent, dan zul je weg wel vinden. Maar toch die periode pak een beet van 6 tot 12.
Ja, een belangrijke Nederlandse ontwikkeling is de jaren 70 geweest. In 1971 startte een heel groot project in Nederland om een eigen rekendidactiek te ontwikkelen in Nederland. Het project heette Wiskunde op de basisschool. WiscoBas wordt het ook genoemd. Oude leerkrachten, vaak die zijn al met pensioen, die zeggen, dat weet ik nog wel, dat we al die bulletins kregen.
Oké, maar dat werd toen al basisschool genoemd?
Ja, dat werd basisschool. Ja, klopt. Die was er toen nog niet.
Nee, het heette eigenlijk lagere school.
Die ontwikkelingen waren toen al wel gestart, zeg maar, om het basisschool te noemen. Dus waren de lagere scholen. Ja. Maar dat was een traject werd gestart. Het was een 10-jarig project. Het WiscoBas-project. Om een eigen Nederlandse rekendiek.
Wat was de gedachte daarachter?
Misschien een typisch, waarschijnlijk een typisch jaren 70 gedachte van het moet de individualisering, het moet veel meer individueel zijn.
Mm-hmm.
Basisgedachte is ook dat wiskunde een menselijke individuele activiteit is. Iedereen leert wiskunde op een eigen manier.
Ah ja, dat zie je al eigenlijk een leerling centraal idee.
Ja, Ja, ik zie er heel duidelijk in terug. Dus nou ja, een voorbeeld is, schrijf een som op het bord en de klas mag het maken. En er komen verschillende oplossingsstrategieën uit die je dan ja, democratisch met elkaar moet gaan bespreken. Wat is een handige strategie?
Dus dat is ja, die democratisering eigenlijk die we in de jaren 60 zagen, die dan eigenlijk wordt geïmplementeerd in de jaren 70 ja. Ook in didactiek.
Ja. Ja, ja, heel sterk. Ja. Maar dat werd met projecten gedaan. Er werd onderwijsmateriaal ontwikkeld in dat project. En dat heeft 10 jaar geduurd. De Nederlandse uitgeverijen vonden dat wat lang duren. Dus die gingen naar andere landen toe. Naar Frankrijk, Duitsland, Zweden, Amerika, Canada. En die gingen die methodes daar vertalen en toepassen. Maar het WISCOBAS-project zei van scholen, en ook tegen de inspectie, kan je dat teruglezen, je moet die niet adviseren. Dus die zijn binnen 3 jaar van de markt gehaald. Want we zijn met een eigen Nederlandse rekendidactiek bezig.
Ah, okay.
Ja, dus dat werd echt van ja, de buiten gehouden. Eén nieuw sterk verhaal maken. Dus dat kwam niet aan bod. Dat leidde vervolgens toe in de jaren 80.
Even voor mijn beeld, Peter. Hebben ze dat dan 10 jaar eerst ontwikkeld en zijn ze toen gaan implementeren?
Ja.
Hebben ze toen in de tussentijd nog dingen getest? Bijvoorbeeld, we gaan dus op een school toepassen, kijken wat eruit komt? Of wat?
Ja, er was één proefschool.
Eén proefschool.
Ik ben een artikel tegengekomen uit 1976. Ja. Een hoogleraar onderwijswetenschappen, Egbert Warries. Die maakte in 1976 de onderwijsresearch dagen mee. En werd dat project gepresenteerd. En toen had hij opmerking gemaakt van, moet het niet getoetst worden? Er moet er geen empirisch onderzoek
dat
zijn.
Dat lijkt me niet onbelangrijk.
Ja, hij schreef zelfs, het is niet een scheerapparaat wat we doen. Nee. Je kan nog kiezen of je met dat scheerapparaat gaat, of met scheermesjes, of je kan je baard laten staan. Maar dit wordt onderwijs waar elke leerling in Nederland mee te maken precies. krijgt. Ja. Dus dat moet heel goed empirisch onderzocht worden. Dat werd toen al gepleit. Maar dat is nooit gebeurd. Dus er zijn in de jaren 80 uit dat hele ontwikkelproject 5 basisprincipes geformuleerd. Mm-hmm. Van wat toen het realistisch rekenen heette. Maar die principes zijn nooit getoetst van, klopt het wel? Werkt het wel?
Ja, je laat een belangrijke term vallen. Realistisch rekenen. Ik kan me herinneren ook uit de literatuur. Maar het past ook bij de geest van de tijd. Dat men zich heel erg keerde tegen wat ze dan noemden mechanische reproducties. Mechanische processen. Die hadden te maken met de 19e eeuw. Met de industriële samenleving. Dus je wilde af van, laten we zeggen, het voor grote groepen. Zelf de methodes hanteren waarbij het bij iedereen erin stamt. Dat werd als een soort industriële benadering gezien. Dat is één. Men keerde zich ook tegen de abstractie. Hè? Men wilde naar het leven toe. En je noemt die term realistisch rekenen.
Ja.
Het werd ook gezegd, kinderen uit bepaalde milieus, maar bijvoorbeeld ook de meiden, die zouden daar meer moeite mee hebben. En je moet het eigenlijk meer integreren en levendiger maken door het te verbinden met de leefwereld van kinderen.
Ja, dat is principe 1. Er zijn er 5. Ja. Het eerste principe is, het rekenonderwijs moet starten met een realistische context.
Ja,
worden daar weer verschillende definities van gegeven. Maar dat is wel de basis. De start van het onderwijs moet een realistische context zijn die leerlingen dan moeten mathematiseren. Dus wiskundig moeten gaan beredeneren.
Ja, dat is uiteindelijk uitgemond in wat wij noemen die taalsommetjes. Hè? Er liggen zoveel appels of pieters bij de groenteboer of je moet van A naar B rijden.
Dat op zich zijn dat prima sommen. Dat zijn redactiesommen, verhaaltjessommen.
Ja,
alleen in andere didactieken zie je dat pas later wordt. Dus eerst leren rekenen en dan het toepassen in een redactiesom, verhaaltjesom.
Ja.
Maar realistisch rekenen begint met een, wat zij dan noemen, een contextsom. Mm-hmm. En het bijzondere van een contextsom is dat er informatie mist in de som.
Aha. Kun je eens een voorbeeld geven?
Een verhaaltjesom aan het eind zou zijn, Ad heeft 8 appels, Peter heeft 6. Hoeveel appels heeft Ad meer? Dat is een eindsom. Dat is een verhaaltjesom van 8 min 6. Een contextsom is, Ad is 8, mm-hmm. Peter is 6. Toen Peter geboren werd, hoe oud was Ad toen?
Oh, ja.
En dan mis je informatie.
Ja.
Want Dan moet je de geboortedatum doen. En dat is een contextsom. Van, ja, de reële in de echte wereld, ja, weet je ook niet alles. Dus je moet dingen gaan beredeneren, gaan mathematiseren. Dus daar moet het onderwijs mee beginnen, met zo'n contextsom.
Ja.
De tweede stap is dan zo'n som van hoe oud was dat dan?
Maar ik moet al bijna gaan denken op het moment dat jij het nu zo dat voorbeeld geeft. Want je gaat heel andere operaties eigenlijk ook introduceren. En dat is ook precies de reden waarom ik altijd zo kritisch ben ten opzichte van dat realistisch rekenen. Ook omdat ik dat met mijn eigen kinderen heb meegemaakt. En ik keek naar die lesboeken en ik denk, jongens, wat een chaos, weet je. Mijn dochter die raakte daar ook helemaal van in de war.
Ja.
Of die ging veel naar de plaatjes zitten kijken en die allerlei andere associaties. Twee zeggen van, ja, je hebt de rekenkundige operatie. Dat is 8-6 of zo.
Ja, ja.
Om maar even heel simpel te houden. En je hebt natuurlijk het omzetten van het verhaaltje in een rekensom. En dat zijn twee heel verschillende activiteiten.
Het zijn hele verschillende activiteiten. En voor zo'n ingewikkelde context dan moet je basisvaardigheden eerst volledig op orde zijn.
Precies.
Die moet je geautomatiseerd hebben.
Ja.
Die moet je vlot foutloos kunnen gebruiken. Om vervolgens dat...
Ja, maar dat automatiseren, daar was men ook juist heel kritisch op. Hè? Want,
oefenen hoort niet bij die vijf principes. Het is starten met een context. Het tweede is dat, bij deze som zou je ook papier erbij pakken en gaan tekenen van, hoe oud zou die leeftijd zijn? Dat is een tweede principe, dat wordt modelleren genoemd. Dat leerlingen schetsen, tekeningen moeten maken. Dat zien leerkrachten nu op scholen terug in de boeken. Zien ze bijvoorbeeld getallenlijn. De leerlingen moeten leren met boogjes op getallenlijn.
Ja, dat heb ik ook allemaal gezien. Ja.
Dus je ziet heel duidelijk in de rekenmethodes, in de lesboeken, zie je dat terugkomen.
Ja, dus je krijgt contextsommen, je krijgt modelleren. Dus,
En derde is, die noemde je zelf, van met eigen oplossingsstrategieën komen. Met deze som, je hebt een klas van 24 kinderen, gemiddelde klassengrootte. Nou, dan zit iedereen die som te maken, die rekenopgave, en dus missende informatie. En dan moet je dat met de klas bespreken. En de leerlingen mogen dat op hun eigen manier doen, wat heel foutgevoelig is. Heel informeel is.
Je krijgt verkeerde voorbeelden natuurlijk.
Automatiseren modellen. Dus ze denken dat ze elke keer een model moeten gebruiken. Eigen oplossingsstrategieën. En het vierde aspect is dat je met interactie als leerkracht naar niveauverhoging moet komen. En dan moet je met formele wiskundetaal gaan komen.
Oké.
En het vijfde principe. En
dan... Ja, maar dat is eigenlijk een beetje zo, zoals Plato, volgens mij is het in de Meno, ik weet niet helemaal zeker, maar met die slaaf in gesprek gehad.
En in
dat gesprek eigenlijk tot de oplossing komt van die som.
Ja. Met een klas van 24. Hè. Ik heb zelf ooit ook voor de klas gestaan. Dat is geen doen. Nee, omdat de helft van de klas is al afgehaakt.
Maar goed, we begrijpen hier, hè, als je dit zo naast elkaar zet, wel heel goed waarom de bekende staardelingen zijn verdwenen. Hè. Dat is natuurlijk heel discussie over geweest. Maar dat is eigenlijk een vaste methodiek. Mm-hmm. Hè, die kregen wij vroeger allemaal. Moest je zo die twee dingen trekken. Ja, onder elkaar. En dan maakte je staardeling. Gaf heel veel houvast eigenlijk. Hè? Want je weet precies wat je moet doen.
Ja.
En maar daarvan werd gezegd, nee, maar dan dwing je ze in een keurslijf. Hè? Want een leerling kan een andere strategie ontwikkelen. En die moet eigenlijk ook de ruimte krijgen. Dus men wilde eigenlijk dat individu bekrachtigen. Dus het is denk ik goed ook om die idealen die men daarbij, om die even expliciet te benoemen. Ja. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat kinderen slecht zouden gaan rekenen, maar het waren misschien heel romantische idealen. En met een onderschatting van hoe we leren, hoe belangrijk oefening daarbij is, hou vast en noem maar op.
Ja.
En maar men keerde zich tegen automatiseren, men keerde zich tegen het pure sommetjes doen en die repeteren, die herhalingen. Ja. Men keerde zich tegen vormen van groepswerk waarin eigenlijk iedereen hetzelfde aan het doen was.
Ja.
Dan krijg je ook al die niveauverschillen. En de vijfde?
Dat wordt verstrengelde leerlijnen genoemd. In zo'n som zitten allerlei rekenvaardigheden bij elkaar. En dat is een uitgangspunt. In het echte leven loopt ook alles door elkaar. Dus de leerlijnen die er zijn, die lopen door elkaar.
Ja.
Dat zien leraren op basisscholen nu terug. Dat je bijvoorbeeld op maandag een rekendoel hebt. Bijvoorbeeld rekenen met tijd. En op woensdag in de methode is het rekendoel deelsommen. Die hebben niks met elkaar te maken. Dus wordt alles gehusseld in de methodes.
Ja.
Dus de husseling door elkaar heen, husselen zijn leerkrachten elke dag terug.
Als je het nu zo allemaal op een rij zet, hè, dan denk je toch, is er nou niemand geweest in die periode die simpelweg heeft gezegd van jongens, dit is veel te chaotisch voor die kinderen van 6, 7 jaar. Dat is
zeker gebeurd. De Egbert Warris, die ik noemde, zei van hé, er moet wel empirisch onderzoek gedaan worden. Is niet gebeurd. Dat leidt tot probleemverschuivingen. Problem shift zou ik het noemen. Er zijn heel veel voorbeelden van. Nou, we gaan niet de theorie ter discussie stellen, maar we gaan nieuwe dingen creëren. Waardoor de harde kern in stand blijft. Terwijl die getoetst moet worden.
Ja.
Die heeft daar kritiek op geuit. Er zijn verschillende psychologen hebben gezegd. Ja, maar tekenen. Je wil dat het mentale handelen zich ontwikkelt.
Precies.
Daar zijn verschillende opmerkingen over gemaakt. Het is te talig. Ja. Met name voor het jonge kind.
Ja.
En ook voor zwakke rekenaars. Orthopedagogen hebben dat.
Met een taalachterstand.
Ja. Orthopedagogen hebben dat ook met name gezien. Er zijn ook psychologen die hebben gezegd van ja, maar uitrekenen op papier in plaats van hoofdrekenen. Ja, dat is veel beter om het op papier te doen. Dus dat is zeker wel gebeurd. Ook in Nederland hoor. Egbert Warris, Jo Nelis als psycholoog, Bert van Oers. Er zijn echt wel veel mensen die aspecten hebben aangegeven. Dit klopt.
Maar toch zet het dan door.
Ja.
En hoe kan dat?
Ja, het is een heel sterk verhaal. In
door dat ideologische...
Ik denk dat ideologisch heel belangrijk aspect is.
Mm-hmm.
Het is ook een sterk verhaal omdat het niet te geloven is. Dat je denkt van die principes kunnen niet werken. Als je de wetenschappelijke literatuur leest van ja, maar dat kan ook niet werken op die manier. Maar het is nog nooit expliciet onderzocht. Dat zou eigenlijk gedaan moeten worden. Maar het is wel een hele gemeenschap die daarin mee is gegaan. Het punt wat ik noemde van dat er uitgeverijen waren met 5 nieuwe methodes. Dat is nogal wat om een rekenmethode
absoluut. Maar dan denk je van het is eigenlijk de Nederlandse zuilensamenleving die nu eens wordt herhaald op het niveau van de didactiek. Dus je hebt een bepaald geloof. Anderen die daarvan afwijken, die horen er niet bij. Dat klinkt, dat nieuwe geloof klinkt ideologisch heel aantrekkelijk. Je zegt van, nou ja, we willen niet meer mechanisch, we willen het automatisch. Mijn kind moet het zelf bij betrokken zijn, het moet veel tastbaarder, niet die abstracties. Men heeft eigenlijk niet verder nagedacht dan dat soort leuzen, lijkt het wel. Althans, wel de groep daaromheen, dus die kritisch was. Maar deze stroming die hield dus eigenlijk onverbiddelijk vast aan haar uitgangspunten.
Ja, tot op de dag van vandaag. Die 5 principes, die staan in de kennisbasis voor de PABO's. En daar staat deze 5 principes. De eerste kennisbasis was in 2009.
Ja. Ja, daar heeft onze vereniging zich nog heel hard voor gemaakt. De kennisbasis. Ja, maar waren niet blij met de uitkomst.
Nee, dan was de Stichting Goed Rekenonderwijs. Ja. Zei van, nou, jullie zijn bezig met een kennisbasis. Wij hebben ook een voorstel.
Ja.
En dat is, nou, is ook terzijde geschoven.
Ja, onder andere van de Kraats en Times. Hè?
Ja.
Dus dat hoogleraren
wiskunde. Hoogleraren wiskunde. Die zeiden van, ja, maar dit hoort er ook bij.
Ja. Want toen was het al beroerd, hè? In
2005 is er ook een pijlonderzoek geweest. Deze week hadden we het pijlonderzoek bij 2e klasses in het voortgezet onderwijs. Toen was er ook een pijlonderzoek. Dat is hartstikke goed dat het in Nederland wordt gedaan. En daar waren de resultaten niet goed. Ja, wel van schattend rekenen, maar van de standaardbewerking niet. Dus daar moest ook, daar kwam de inspectie, zei ook in het ministerie, van we gaan een kwaliteitsagenda starten voor de basisvaardigheden. Maar dat is een jaar geleden weer gestart. Dus in 2005 waren de resultaten slecht. 2008, er moet een programma komen voor basisvaardigheden.
Ja.
Dat is het nu weer.
Ja, en dan komen ze dus eigenlijk met diezelfde principes.
Ja.
Die nooit echt zijn getoetst.
Nee.
Terwijl we zien dat de kinderen in toenemende mate ook problemen hebben met rekenen.
Ja.
Soms hebben we heel elementaire operaties die ze niet onder de knie hebben. Jij werkt bij het Nederlands Mathematisch Instituut. Plukken er de vruchten van natuurlijk. Maar dat zijn wel wrange vruchten. Want dat zijn ook vaak natuurlijk kinderen die eigenlijk niet goed hebben leren rekenen. En dan een beroep onder andere op jullie doen. Hè?
Klopt. Ja, het Mathematisch Instituut heeft 2 programma's. Een particulier programma waar kinderen in groepjes van 7-8 leerlingen krijgen. Maar dat programma geven we ook aan scholen. Om samen te werken met leerkrachten in scholen.
Om te zorgen dat ze die didactiek onder de knie krijgen.
Die didactiek en ook die rekenkundige inhoud. Ja, ik kom heel veel leerkrachten tegen die zeggen van... Ik wist niet dat er altijd werkende rekenprocedures bestaan. Dat ze in een logische volgorde...
Dat is toch ongelooflijk, hè?
Het is wel... Kijk, het zijn ook vaak een categorie bij wijze van spreken... een groep van onder de 44, 45... heeft zelf op een basisschool gezeten... en met de methode, Nederlandse rekenmethode 6 gehad. Ze komen op de PABO.
Krijgen dat weer.
En krijgen dat weer. Gaan op hun stageschool. Ik heb het zelf ook gehad toen ik in de jaren 90 op de PABO zat. Werd gezegd, nee, je moet een verschillende oplossingsstrategie achterhalen. Ja. Ja, dat ging ik doen op donderdag op mijn stageschool, want dat stond in de methodes. Dus je zit ook, en in die zin is dat ook een afgesloten verhaal van, je wordt erin opgeleid in de methodes. Dus wat de PABO's doen, die hanteren in de kennisbasis alleen die principes, anderen niet. En de methodes, die passen zich daarop aan. Methodemakers zeggen ook, uitgeverijen, ja, maar dit model moet in onze methode. En ze van, waarom doen jullie dat? Ja, dat zit dan in de PABO-boeken.
Ja, dus
maar
dat is nergens op gebaseerd. Dus die 5 uitgangspunten die in de jaren 70 eigenlijk zijn ontwikkeld, in de jaren 80 stap voor stap zijn geïmplementeerd, die komen terug, terwijl er al problemen zijn met het niveau... Eigenlijk in de lerarenopleidingen zelf. Ja. Die op die manier worden ingericht. En ik begreep ook dat een deel van het PISA-onderzoek... eigenlijk ook werkt met verhaaltjes en contextsommen. Klopt dat?
Ik ben niet zo van elke type vraag analyseren. Ik ben absoluut geen toetsendeskundige. Dus kijk met name naar het hele onderwijs in volle breedte en niet naar de toetsen. Maar die zitten er zeker in.
Ja. Nee, kijk, en even voor de duidelijkheid. Het is natuurlijk heel zinvol om in bepaalde fase van die ontwikkeling... om die verhaaltjes te introduceren. Je kan zeggen, wij hebben met de natuur en de wiskunde doen we niks anders. Want probeer je een mathematische functie te maken van een natuurproces. Ja. Dat is, klopt. Dus dat je iets van modelleren leert. Alleen, men keert hier de volgorde om. Puur de mathematische realiteit, om het zo maar te noemen. Zoals Plato hem eigenlijk al schetst. Want die was zich daar ter degen van bewust. Maar die laat je juist achterwege. Die komt heel vertroebeld aan bod.
Volgorde, met name in een rekencurriculum, in een wiskundecurriculum, is essentieel. Ja. Omdat je eerst bepaalde vaardigheden en kennis geautomatiseerd moet hebben voordat je het volgende leert.
Ja.
Maar een zorgvuldige volgorde in je rekenboeken...
Dat heette vroeger opbouwen.
Ja, het is gewoon opbouwen. Zul je gewoon je curriculum opbouwen. In Engeland is dat bijvoorbeeld, ik kijk veel naar het Engelse curriculum en hoe het daar gaat, is dat gewoon verplicht. Het ministerie voor onderwijs, zoals het daar heeft, die heeft dat gewoon gezegd. Uit onderzoek blijkt dat het een zorgvuldige volgorde moet hebben. Niet dat hap-snap, dat is totaal wat de leerkracht zegt, hier is hap-snap. Een zorgvuldige volgorde.
Ja, zo spreken de leraren er zelf ook over.
Nou, kijk, het voorbeeld van die contextsom. Laatst was dat ook op tv met een item dat een leerling zegt. Ja, mijn juf zegt die som hoef je niet te maken, want ze snapt het zelf ook niet. Nee, die juf denkt die sommen gaan we echt niet maken, want die helpen niet. Dus die contextsommen zonder met een open einde, met missende informatie. Als ik lezingen of sessies verzorg voor scholen, dan vraag ik heel vaak waar loop je tegenaan? In het rekenonderwijs. Mm-hmm. De top 7 is altijd hetzelfde. Allemaal verschillende rekenprocedures. Veel te weinig oefenen.
Ja, natuurlijk.
Ze noemen allemaal dezelfde punten. We begrijpen de methode niet. Hoe we dat moeten doen. De methode planning. Die is heel strak gepland. Die is nooit te halen.
Ja. Maar het is natuurlijk ongelooflijk. Dat je ziet dat in Nederland met een... toch een enorme wiskundige traditie.
Ja.
En we hebben echt grote wiskundigen voortgebracht.
Ja.
We hadden ook een op scholen toch een wiskundeniveau in de 20e eeuw... wat ook in westerse en Europese contexten echt wel zich positief onderscheiden.
Ja.
En dat we dus in pak en beet 50, 60 jaar... onze hele basis... overhoop halen.
Ja.
En nu met kinderen zitten die eigenlijk in verwarring zijn. Ik heb dat bij mijn eigen dochter ook gezien. Dus die verdwaalde daar ook in. En nou goed, dat is uiteindelijk later wel goed gekomen. Nu kan ze hartstikke goed, hè, dus die kan prima rekenen. Maar ja, die raakte in de war van ja, al die... En dat je zelfs ook de arrogantie hebt, hè, ook als onderwijsontwikkelaar in de jaren 70... dat je gewoon zelf iets op basis van eigenlijk maatschappelijke idealen en een mensbeeld... gewoon een hele discipline overhoop haalt, want dat is wat er gebeurt. Ja. En ook niet je de vraag stelt gewoon van waarom hebben ze dat nou vroeger zo gedaan? Al die eeuwen.
Nee, het is echt helemaal opnieuw begonnen. Ja. Wij spreken met blanco A4'tjes van mijn maatschappelijk ideaal.
Dat zijn de 60's, hè?
Ja, precies. Ja. Ja,
alles opnieuw.
Ja, gewoon opnieuw bedenken vanuit het individu. Elke oplossingsstrategie die bedacht wordt, ja, die gaan we met elkaar bediscussiëren en benaderen als zo kan het ook of zo kan het ook.
Ja,
dat is geen rekening.
Ja, we horen nu zelfs over decoloniseren, hè, van de wiskunde en rekenen.
Ja, dat hoor ik ook wel eens, zeg maar. Ja. In Nederland valt dat wel mee. Ja. Maar kijk, een belangrijke ontwikkeling, zeg maar, van dat sterke verhaal is dus dat heel veel methodes en uitgeverij erin mee zijn gegaan.
Ja.
Want anders werden ze tegengeadviseerd van koop die methode niet, want het is mechanistisch. Het is ook een ontwikkeling. In de jaren 70 werd er heel nauwkeurig naar methodes gekeken. Waren er verschillende typeringen? Er waren er wel 11 typeringen. Nu heb je alleen maar de typering, een methode is realistisch. Of het is mechanistisch, ouderwets, terwijl er heel veel nuance is.
Ja.
Dus als je met iets nieuws komt in Nederland, bijvoorbeeld met foutloos rekenen, want ik zie dat als een mogelijk alternatief.
Ja, dat is ook door die stichting uitgegeven, toch? Of niet? Of is dat,
Foutloos rekenen is van het Mathematisch Instituut.
Okay.
Maar bijvoorbeeld ook van de Sommerfabriek of andere alternatieve benaderingen.
Nee, want je hebt toch ook die stichting die je net noemde?
Stichting Goed Rekenen.
Goed Rekenen, maar die hebben toch ook een eigen...
Ja, dat klopt, maar die is weer van de markt gehaald.
Ja?
Ja, die hadden...
Want dat was ook gewoon traditioneel, toch?
Ja, die hebben Rekenzeker.
Ja, Rekenzeker. Ja. Wat was er mis mee dan?
Nou ja, als je waarschijnlijk te horen krijgt op school, die moet je niet doen, want dat is mechanistisch.
Zo is het gewoon.
Ja, ja, ja. Dus dat is die is van de markt gehaald. Dus elke methode, de basaltgroep heeft de Singapore-methode vertaald. Ook binnen 2-3 jaar.
Ja, daar kunnen ze wel een beetje wiskunde, hoor, in Singapore.
Daar is behoorlijk, ja. Die staan al jaren op één.
Ja.
Dus als je een andere benadering kiest, van ja, maar als de basaltgroep dat doet, of de Stichting Goed Rekenonderwijs met de methode Rekenzeker, of het Mathematisch Instituut met foutloos rekenen, dan is het is niet realistisch rekenen, dus mechanistisch.
Maar wie zegt dat dan? En het is toch niet de inspectie die boeken verbiedt?
Nee, nu niet meer. Maar vroeger kregen ze wel het advies van het Wiskobas-project. Ga de gemeenteinspecteurs en de rijksinspecteurs, zoals ze toen heten.
Die zaten daarboven.
Ja, ja. Ja, die kwamen ook naar die Wiskobas-conferenties. En er werd dat geadviseerd. Ja, je moet die 5 nieuwe methodes moeten scholen niet kopen.
En hoe verhoudt zich dat tot het Freudenthal Instituut?
Ja, het Wiskobas-project startte vanuit een instituut voor de ontwikkeling van wiskundeonderwijs.
Mm-hmm.
Niet het onderzoek, maar de ontwikkeling van wiskundeonderwijs. Dat startte in 1971. In 1981 stopte dat. Toen gingen mensen vanuit het project...
Toen waren ze klaar met hun...
De subsidie stopte.
Oh, de subsidie stopte. Ja.
Dat was de CDA-regering en die zei van... We stoppen ermee. Het heeft nu 10 jaar geduurd. Maar het verhaal is wel doorgegaan. Want een groot deel van dat personeel ging naar het SLO. En een groep bleef binnen Universiteit Utrecht. En later is dat... heeft dat de naam het Freudenthal Instituut gekregen.
De
eerste directeur van dat Wiskobas-project van dat instituut, het IOWO, was Hans Freudenthal.
Ja, ja, en, ja. Ja, precies. En SLO,
ja.
Dat is ook in die periode het leven geroepen?
Dat was de politieke reden om te zeggen van... we gaan een nationaal instituut maken voor leerdoelen formuleren. Dan moeten we geen apart instituut hebben voor alleen rekenwiskundeonderwijs. Dus die moet stoppen en dat moet onderdeel worden van
SLO. Ja. En dan zie je dus dat men die leerdoelen, want dat is belangrijk... want SLO formuleert leerdoelen.
Zeker. Ja.
Dus SLO heeft eigenlijk dus die club ingehaald...
Ja.
En heeft vervolgens die leerdoelen... gedefinieerd in termen van...
Ze gaan niet opeens de Engelse leerdoelen doen. Het zou verstandig zijn om naar het Engelse curriculum te kijken, maar dat gebeurt niet. Dus
maar kennelijk was daar dus geen institutioneel tegenwicht. Dat mensen zeiden van wacht even jongens, dat is wel een mooi... Maar laten we dit eens voorleggen aan een aantal...
Het zijn altijd individuen geweest. Van de Egbert Warries die ik noemde. Ja. Of individuele psychologen. Of Jan van der Kraats die het wel vanuit zich...
Maar waar waren de universiteiten dan in dit verhaal? Die waren met iets anders bezig.
Ja, de universiteiten waren denk ik ook in die tijd niet heel veel met basisonderwijs bezig en rekenonderwijs. Als universiteiten met wiskundeonderwijs bezig waren, was het met name de bovenbouw van het VWO, omdat dat de instroom was.
Ja.
Daar zijn de eerste veranderingen ook geweest.
Ja, maar ze waren vroeger wel betrokken bij natuurlijk lerarenopleidingen.
Ja, ja. Maar het rekenverhaal is echt vanuit het WISCO, voor basisonderwijs, vanuit het WISCO-BAS-project, is het heel sterk.
Wat een vernieling hebben die aangericht, zeg. Dat zeg maar, ja. Maar en daar is dus ook van overheidswegen is daar dan niet een soort toezicht op gekomen. Dus dat werd gewoon maar toevertrouwd aan
ja, de commissie. Dat weten we, ja. Het is, ja, dat heet geen passieve staatsspeler van het laten gebeuren. Er komt nu wel wat verandering in, omdat het ministerie van Onderwijs nu een kant op gaat van ja, als we extra subsidie of extra middelen hebben in het onderwijs, moet het wel evidence-informed zijn. Dus het moet wel onderzoek aan de grondslag liggen voordat we dat gaan besteden. Dus, dus ik denk dat we, ik hoop heel erg dat we met name in die beweging mee kunnen gaan voor het rekenonderwijs. Doen nu empirisch onderzoek naar de beweringen.
Maar dan zit je nog inderdaad in een situatie waarin kinderen bij leraren onder de 45, die hebben zelf zo'n onderwijs gehad. En ik heb me er altijd over verbaasd. Hè? Ook bij mijn dochter. En ik dacht, toen ik ging gewoon eventjes met de dingen die ik zelf had meegekregen op de basisschool. Ja. Die ging ik haar dan even meegeven. Ja, maar dat mocht niet en dit en dat. Dan denk je, wat is dit voor onhandig gedoe allemaal? Ja. En ook chaotisch.
Ja.
Maar wat je zegt, dus de jonge generatie leraren, die hebben eigenlijk zelf nooit een andere methode geleerd. Want die kwamen al op die manier binnen.
Ja.
En op de PABO
wordt het
bekrachtigd. Ja. En ze hebben dus zelf ook dus in veel gevallen ook een rekenkundige deficiëntie.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Dus als je hen staardelingen laat maken, om het maar even dan
nou, staardelingen zijn nooit verdwenen.
Of breuken, ik noem maar even wat. Dan rekenen met breuken, dat soort dingen.
Ja, nee, ja, die worden nu met de nieuwe kerndoelen. We kunnen het straks even over de nieuwe kerndoelen hebben, want er komen weer nieuwe doelen aan. Ja. Terwijl dat het probleem niet is. De doelen zijn prima. Het onderwijs is niet goed. Dus we gaan het over doelen hebben in Nederland.
Ja.
Kunnen het straks even over hebben. Maar de staardeling heeft er altijd wel ingezeten. En die zit nu in veel methodes. Dat als je deelsommen geeft aan groep 6 of 7. Ja. Dan staat er in de handleiding van de leerkracht. Kinderen die niet zo goed kunnen rekenen. Het 1F niveau heet dat. Ja. Die moeten de niet altijd werkende ingewikkelde HAP methode doen.
Ja.
En de leerlingen die hapjes, die wel goed kunnen rekenen. Die moeten het met de staardeling doen. Wat?
Ja,
onderzoek aangeeft, dat zou je eerder andersom moeten
precies.
doen.
Precies. Ik vind die hap, dat is chaotisch ook.
Maar het staat letterlijk in de methodes. Dus in de leerkrachtenhandleiding staat aangegeven, die manier moet voor die leerlingen en die voor die. Maar die 1F-leerlingen, die krijgen nooit meer die altijd werkende, veilige staardeling.
Ja, precies. Ja. Terwijl het toch, het structureert, hè? Ook in de manier waarop je kijkt.
Ja.
Maar ja, goed, dat begint natuurlijk al, ook voor de staardeling is het toch wel heel handig als je tafels kunt. En ik heb toen meegemaakt, was begin van het nieuwe millennium. Dat ook niet meer voor zich sprak. Dat kinderen op school die tafels internaliseren.
Nee, dat heeft met de volgorde te maken. Je moet eerst de tafels van niet alleen van keer, maar ook van delen en ook van plus en ook van min. Als ik op een school vertel van de plustafels, je wil 2 keer 7 is 14, maar 2 plus 7 is 9. Wil je ook dat kinderen dat vlot, dat ze dat direct weten.
Ja.
En dat is ook nieuw voor ze. Terwijl dat basis rekenkunde is dat je 4 soorten tafels hebt.
Ja, dat is grappig. Want wij leerden ze natuurlijk echt klassiek. Hè? En dan is zeker 7. Dat is zo ging die hele klas.
Ja,
ja, maar ik heb er nooit probleem mee gehad. Het is dus, ik heb wel vaker gezegd, het is ook een soort mantra. Hè? Het is ook rustgevend, want je gaat gewoon mee. En die je zou het ook als een soort concentratietechniek kunnen zien.
Ja.
Of als een rustgevende, als mantra's. Hè? Mantra's herhaal je ook, maar eindeloos hetzelfde. Maar je komt daardoor wel in een bepaald soort concentratie terecht. En dan later, dat weet ik nog wel, meneer Visser. Dan zaten we. Ik zat echt in een klassiek schooltje. Zo klas 1 en 2 zaten bij elkaar. En 3 en 3 en 5 en 6, weet je wel. Dus En in 1905 hadden we dan meneer Vessen. En die deed gewoon op gezette tijden, dan was het 6x7. En dan, weet je, dan moest iedereen dan... 7x8, 56. Ja.
Heel goed.
Dat was, dus, maar dat gaat natuurlijk puur om die klanken. Maar,
zo'n tafels, dat gelukkig passen scholen dat zelf aan. Hè, omdat het weinig in methode zit. Dus wat je scholen ziet, die zijn aan het worstelen van wat moeten we nu. Waar ze helemaal niet bij geholpen zijn, zijn al die rekendoelen die in Nederland worden opgesteld. In Nederland...
Door de SLO?
Nou, het SLO, die als wettelijke taak hebben ze dat om de kerndoelen te formuleren.
Ja.
Maar ik heb ze een keer geteld. De SLO heeft 5 typen rekendoelen. Hou je vast, toch? De kerndoelen, dat zijn er 11, maar die gaan ze nu vernieuwen. De streefdoelen, die zijn het belangrijkste. Want daarvan willen we dat minimaal 65% van de leerling dat beheerst. De onderwijsinspectie, jaar in, jaar uit, zeggen ze 42%, 41%, 33%. Dus dat halen we niet.
Dus ze halen de streefdoelen
niet. De streefdoelen niet. Terwijl we willen dat zoveel mogelijk...
En hoe schrijf je een streefdoel dan?
Het is een lijst met rekenvaardigheden. Gewoon
van wat aan het eind,
dat moet je kunnen. En de bedoeling is dat alle HAVO-VWO-leerlingen dat beheersen. En ook VMBO, gemengde leerweg, theoretische leerweg, dat beheersen. Dat beheersen ze niet. Of een groot deel van die leerlingen niet. En dan zie je in het pijlonderzoek van afgelopen week... dat tweede klasses dat niveau helemaal niet beheersen. En het zelfs naar beneden gaat. Maar je hebt dus kerndoelen, streefdoelen. Dat zijn de allerbelangrijkste. Mm-hmm. Veel leerkrachten weten dat niet. Ik heb dat een keer op LinkedIn gezegd. Ja. Van een bericht geplaatst als je dat bestand wil hebben. Nou, ik denk dat ik nu bijna 1000 richting de 1000 e-mails ga om naar leerkrachten. Ja, die zijn het belangrijkste. Dan heb je ook fundamentele doelen. Het zijn er 82, dat is voor de onderkant. Dan heb je aanbodsdoelen. Het zijn de 404.
Het is toch niet te geloven. Maar
en dan heb je tussendoelen. Dat is per leerjaar 794.
Ja.
Veel scholen gebruiken die niet, maar die gebruiken de uitgeverijen. Van, dan weten wij welke reken...
Hoe moeilijk kunt je zelf maken, hè?
Maar het is nog erger, want leerkrachten zien door het boom het bos, meer daardoor...
784 doelen, doe normaal. Dat kan toch niet?
Ja, 1464 als je ze allemaal...
Ja, als je ze allemaal...
Maar de directeur van het SLO zei, Peter, je moet ze niet optellen. Het zijn doelen voor verschillende doelen.
Ja.
Dus dat vertel ik nu op scholen. Nou, collega's, leerkrachten, het zijn doelen voor verschillende doelen. En dan kijken ze net zo wazig als daarvoor. Maar wat er gebeurt, is dat er rekenbureaus zijn, of zijn begeleiders, of softwaresystemen, die komen met andere lijsten. Van, nee, maar dit is, van dit verhaal van het SLO is dit de kern. Dus we hebben nu, dit is echt cruciaal, dit noemen onze lijst noemen cruciale doelen. Dan zegt een ander bureau, hebben wij ook gedaan, maar wij noemen het sleuteldoelen.
Oh man, dus het is zo'n één grote chaos dan.
Ja, ja. Ja. Dus dat wordt heel veel. Ik heb dat laatst op een rij gezet van, ja, weet dat dit in ieder geval de typeringen zijn om een beetje helderheid in de chaos.
Ja, dat is grappig, Annick, want ik introduceer die term poreuze overheid. Nou, hier zien we ook een staaltje van porositeit. Hè?
Wat bedoel je?
Nou, poreuze overheid is eigenlijk een, dit is in mijn laatste boek, een gezagscrisis. Hè? Dus dat is eigenlijk een overheid die zelf niet in staat is om integraal eigenlijk de boel op orde te houden. Ja. En waarin allerlei eigenlijk partijen en invloeden hun stempel gaan drukken.
Ja.
En zonder dat ze er nog zelf greep op heeft. Ja. Dus ze is in zekere zin innerlijk ook vermolmd, hè? Poreus.
Ja. Ja. Ja.
Maar hier zie je eigenlijk ook een staaltje
daarvan.
Dus er komt van alles binnen. Er komen weer partijen. En ondertussen wordt het een jamboel.
Ja, klopt. En als je dan naar het Engelse curriculum kijkt.
Ja.
Een prachtige volgorde. Veel rijker curriculum ook. De groep 7 leerlingen op Engelse basisscholen. Die kunnen veel meer. Die krijgen statistiek en algebra, basis algebra.
Terwijl Engeland zat natuurlijk een jaar of 30 geleden ook in een behoorlijke onderwijs.
Die zijn helemaal van de bodem helemaal opgekomen.
Ja, het kan dus wel, hè?
Ja, het kan, Engeland is anders. Dat is een overheid die zegt, hier gaan we iets aan doen.
Ja, precies.
Het ministerie zegt, wij gaan onderzoeken wat werkt.
Ja.
De onderwijsinspectie in Engeland zegt, oké, dan gaan wij kijken of dat zo werkt.
Ja, maar dat is het. Bij ons is het echt helemaal uit de hand gelopen.
Maar je ziet het ook bijvoorbeeld, dat vind ik zelf wel interessant, de Engelse inspectierapporten.
Mm-hmm.
En nu het onderzoek van de Nederlandse inspectie. Daar zie je ook heel groot cultuurverschil. Een Engels inspectierapport komt eerst... Dit is goed rekenonderwijs. Dat is rapport type 1.
Ja.
Vervolgens zeggen ze, dan gaan we onderzoeken of scholen dat ook op deze manier doen. Dat is type 2. Wat doen we in Nederland? Type 3. Ja, wat doen scholen eigenlijk?
Ja.
En dat gaan we beschrijven. totaal geen richting wordt gegeven. Ja, zoveel uur dit, verschillende oplossingsstrategieën. Ja, ze beschrijven hoe het onderwijs is, maar er zit geen sturing op.
Ja dat is kenmerkend voor heel Nederland, zou ik bijna zeggen. Maar ik heb ook toch langzaam de hoop dat we nu op een keerpunt zitten. Maar goed, er worden binnenkort, zeg je zelf, nieuwe kerndoelen. Zijn streefdoelen?
Nee, er zijn voor Nederland. Dat zijn kerndoelen.
Ja.
Die staan in de wet. Er staan twee typen doelen in de wet op het primair onderwijs. Dat zijn kerndoelen. Maar dat is ook voor aardrijkskunde en geschiedenis. Maar voor rekenen wiskunde staat er. Ja, er zijn kerndoelen. Maar het uitgangspunt is de streefdoelen. En dan wordt het opletten geblazen. Want we moeten juist voor zorgen dat scholen die streefdoelen kennen. En er alles aan doen dat zoveel mogelijk leerlingen dat halen. En vlot en foutloos en met vol zelfvertrouwen en heel veel plezier dat beheersen. Maar nu is er een traject gestart om eerst de kerndoelen te gaan herformuleren. En dan wordt er al aangekondigd, ja, dan gaan we weer nieuwe leerlijnen maken. De leerkrachten worden daar echt gek van, omdat ze al wat nu proberen grip te krijgen op al die doelen met al die leerlijnen. Dus we krijgen straks nieuwe leerlijnen en er komen weer nieuwe streefdoelen. Dus de streefdoelen die we niet halen, daar komt een advies over. Ja, wat moeten we eigenlijk met de doelen die we niet halen?
En hoe staat het dan met die 5 uitgangspunten, waardoor alles is in de soep is gedraaid? Wat voor status hebben die nog?
Nou, ze staan heel duidelijk in de kennisbasis. In 2009 was er een kennisbasis voor PABO's. Die is vernieuwd in 2021. In 2009 was er zo'n rekendiscussie in Nederland. Onder andere door BOM en Stichting Goed Rekenonderwijs. Toen is gezegd, maar we blijven deze principes hanteren van realistisch rekenen. Alternatief van Stichting Goed Rekenonderwijs past hier niet bij. Vinden we ook politiek gemotiveerd. Staat in de verantwoording als we daar plek voor zouden geven. Terwijl ik denk, dat is gewoon heel goed rekenonderwijs. Nu is het vernieuwd in 2021. En wordt het niet meer gezegd, dit zijn de principes van realistisch rekenen. Het zijn precies dezelfde 5. Maar staat nu boven, dit zijn de gangbare vakdidactische noties. Ja, het is gangbaar geworden.
Maar dat is toch ongelooflijk? We hebben het zo over internationalisering, maar we maken dus geen vergelijking.
Nee.
De methode, de uitgangspunten zelf zijn überhaupt niet getoetst.
Precies.
En we zien dat er een neergang is in de afgelopen
decennia. Maar als ik dat tegen mensen zeg van in Nederland rekenland, van maar dit is niet getoetst.
Ja.
En we zien de resultaten. En dan zegt ze, maar bewijs dan dat die slechte resultaten daardoor komen. Ik zeg, dan moet ik gaan bewijzen waar jullie geen empirisch bewijs voor hebben. Dat is omdraaien van de bewijslast. Ja. Je zegt 5 uitgangspunten.
Ja.
Als ze werken, fantastisch, maar laat zien dat ze werken.
Ja.
Er zijn heel veel aanwijzingen dat ze niet werken in de literatuur.
Nou doe jij ook onderzoek, hè?
Ja.
Dat blijkt ook wel. Hè? Dus, maar je gaat dan ook natuurlijk vergelijkingen maken tussen scholen.
Ja, niet tussen methodes. Ik doe een promotieonderzoek. Dan is het in principe dat je 4 onderzoeken doet. Maar ik heb afgesproken om de 5 te doen. Ja. Er zijn nu wel 10 bijgekomen, omdat we nu ook een paar onderzoeken doen. Dat is niet voor een promotieonderzoek, maar in het voortgezet onderwijs.
Uh-huh.
Wat doet het met leerlingen? Als je ze goed rekenonderwijs geeft, wat zie je dat terug in andere rapportcijfers? Wat vinden leerlingen ervan als ze op deze andere manier rekenen krijgen? Dus dat zijn wel onderzoeken.
Eigenlijk moet gewoon het roer om. Heel simpel.
Ja.
Dus we moeten, wat in Engeland is gebeurd, die hebben het weer opnieuw opgebouwd.
Ja.
Dat is een taak voor de inspectie, dat zeggen wij ook al jaren. Taak voor de inspectie. Je moet geen nu kerndoelen gaan opnemen waarin eigenlijk al een hele ideologische wiskunde of rekenkunde is verwerkt. Dat is wat er nu gebeurt.
Ja, het is aanwijsbaar. Het voorbeeld dat ik noem van dat modelleren, tekeningen maken, dat is kerndoel nummer 10 geworden nu. Dus het is prima als elke docent die uitlegt, maakt een schets en zegt tegen ik, doe dat zelf. Maar ga dat niet automatiseren. Nu is het kerndoel nummer 10 geworden.
Ja.
Dus het zit er 1-op-1 in. Dus principe 2 vanuit de jaren 70, 80 van het realistisch rekenen wordt nu kerndoel nummer 10. En dat is didactiek. En didactiek mag eigenlijk niet in de kerndoelen.
Ja. Nee, dat was. Nou is het altijd lastig, maar was het verschil tussen het hoe en het wat. Hè?
Precies.
Dat je zeggen, je wil gewoon de rekenkundige operatie en hoe je daar komt. Maar dan kunnen we de best practices of de didactieken die het meest opleveren. En die kunnen we, wat is die Engelsen kennelijk doen? Die kunnen we gewoon als leidraad nemen. Ja. En als de school daarvan afwijkt, laat maar zien dat dan ook zijn vrucht afwerpt. Maar we hebben nu eigenlijk dus gewoon geen als overheid dus ook geen kader meer waaraan we dus goed rekenonderwijs toetsen.
Dat... Ja, die streefdoelen wel, want de inspectie rapporteert dat jaarlijks.
Ja, dat zijn streefdoelen, maar dat zegt niks over de didactiek.
Nee, dat klopt. In Engeland worden de klasbezoeken gedaan voor onderzoek naar wiskundeonderwijs. Van als dit de principes zijn, we weten vanuit onderzoek, dit werkt bij rekenwiskundeonderwijs, dan willen we dat terugzien in de klas en dan gaat de inspectie...
Wat doet dit? We moeten een beetje naar het einde toe, want het is helder. Eigenlijk moeten we gewoon naar de echte basis terug.
Het is al jaren helder. Dat is het punt.
Dat is het trieste.
Jouw hele verhaal... Dit is,
we zitten er al jaren over. Maar goed, we moeten terug naar waar het om gaat. Hè. Ja. Dat kun je in vrij eenvoudige bewoordingen kun je dat schetsen. Soorten van rekenkundige opgaven. Kun je ook opbouwen op die manier. Hè? Ja. Wanneer moeten ze inderdaad met breuken gaan werken? Oh, dat wou je nog zeggen, want die gaan we er langzaam uitslopen. Want dat is te lastig geworden. Terwijl als je geen breuken leert, hoe ga je dan de overgang maken in het middelbaar onderwijs naar differentiëren, integreren? Want het is allemaal werken met die breukachtige operaties.
Als je nu de conceptkern doorziet, het woord... redeneren komt vaker voor in de nieuwe kern dan het woord rekenen. En bij de zin over breuken is het alleen redeneren met breuken.
Grappig, hè? Want in het Grieks is het logizestai. Mm-hmm. En dat is zowel redeneren als rekenen. Logizestai is ook rekenen.
Ja.
Hè? Dus een logos is ook een ratio of is ook een reden in de zin van een mathematische reden.
Ja.
Dat is, maar goed, dus die breuken die staan onder druk.
Ja, die staan zeker onder druk. Dus van het modelleren, zeg maar, als kerndoel, breuken. Maar dat was al bij curriculum.nu, dat ze dat naar het voortgezet onderwijs wilden duwen. Algebra zie je ook. Algebra zit in de nieuwe kerndoelen, is gepositioneerd in de derde klas van het voortgezet onderwijs. In Engeland is basisalgebra groep 7.
Ja, het is ongelooflijk.
Ja, en het zou fantastisch zijn als je dat in het Nederlands basisalgebra of basisschool is fantastisch.
Zeker, tuurlijk. En ook van die leerlingen die wat slimmer zijn, die uitdagen, die kan algebra heel makkelijk gewoon gaan uitbreiden, kunnen moeilijke opgaven maken. Ja. Weet je wel. Dus je kunt ook veel meer het interessant maken. Maar misschien toch ook naar de afronding. Wat doet dit met leerlingen als je ze gewoon goed leert rekenen?
Nou, een van mijn onderzoeken gaat erover. Dat is dan in het lab, of in ieder geval bij foutloos rekenen. Ik heb een steekproef gedaan om een indicatie te krijgen. Wat vinden ouders nu als hun zoon, dochter dit heeft gedaan? En de grootste verandering die ze zien is toename van zelfvertrouwen.
Ja, dat is het. En wij zetten er een psycholoog op, terwijl leren ze goed rekenen. Het is een beetje cru, maar zorgen dat mensen kundig worden. Ik noem het ook wel
eens. In die volgorde, hè? Ja. Zorgen dat ze het kunnen en dan krijg je zelfvertrouwen. Soms draai je mensen tof van, je moet eerst zelfvertrouwen aanpraten. Ja, dan gaan ze niet
Maar het
rekenen.
Is net als met zinnelijkheid. Gewoon op het moment dat je iets beheerst, dan heb je, ik heb het onder de knie.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk met dat lezen idem. Ja. Dus als kinderen gewoon minder... Ja, dan worden ze gewoon kwetsbaar. En dat heeft een weerslag op hun psyche. Nee, het is heel triest eigenlijk. Dus ook in dat opzicht heel belangrijk dat we dit echt gaan aanpakken nu. En dat de inspectie dus ook daar een rol in speelt. Dat je integraal dit gewoon op orde brengt.
Ja, het belangrijkste is dat er ruimte komt voor andere benaderingen. Dat mensen op... Pabo's, uitgeverijen openstaan. De scholen staan er zeker voor open. Voor andere benaderingen die wel gestoeld zijn op empirisch onderzoek.
Wat houdt het nu tegen? Is het macht en geld?
Misschien bij uitgeverijen.
Ik bedoel, jullie instituut is hartstikke succesvol.
Ja.
Je zou zeggen van, een overheid die kan dat toch oppakken. En zeggen, jongens, we gaan dit anders doen, want dit gaat helemaal fout.
Ja, de gesprekken lopen.
De gesprekken lopen, ja. Maar die lopen al enige tijd.
Nou, sinds kort met de formele...
Wij willen heel graag
een alternatief mogelijk maken met empirisch onderzoek. Met degelijk wetenschappelijk onderzoek. Om te kijken van dat er veel systematischer rekenonderwijs in Nederland kan komen. En ook toetsen of die vijf principes wat daarvan van waar of en niet waar van is.
Ja, want even teruggehand. Jullie hebben natuurlijk een hele ruime ervaring. Jullie kunnen ook in een vrij kort tijdsbestek kinderen die ogenschijnlijk hopeloos zijn en rekenen, toch op een heel respectabel niveau brengen.
Ja.
Dat in een zomervakantie.
Ja.
Wat zou er in jouw ogen moeten gebeuren om het tijd te doen keren? En wat is daarvoor nodig?
openheid bij de PABO's voor andere benaderingen dan die vijf principes. Ja. Accepteren dat die vijf principes nooit empirisch getoetst zijn. En wat openstellen voor evidence-based of evidence-informed methode. En daar volop in meegaan. Volop openstaan voor andere benaderingen. Zodat er beter rekenonderwijs is op elke school, voor elke leerling en in elke klas.
En wat moet de overheid doen?
Dat faciliteren, die ruimte geven. En niet de Nederlandse benadering.
Want die wordt nu eigenlijk opgelegd, min of meer.
Nou, niet opgelegd. Het is ontstaan. De overheid heeft daar niet heel veel sturing. Nee. Die heeft het wel gefaciliteerd met zo'n wiskelbasproject. Ja, precies. Dus laat het gebeuren.
Ze laat het gebeuren.
Ja, en dan is het van, we mogen... Ja, ik denk dat ik kan me voorstellen dat ze zeggen, ja, artikel 23, we mogen niks doen.
Ja, dat heeft natuurlijk niks met artikel 23
te maken. Artikel 23, als we dat serieus zouden nemen, lid 1, het onderwijs is een aanhoudende zorg van de regering. Ja. En dat is nu, de basisvaardigheden zijn al jaren... aanhoudende zorg van de hele samenleving.
Absoluut.
Dus er kan wel iets gebeuren. Ja.
Nou Peter, hartelijk dank voor het verhelderende gesprek. En ik mag hopen dat we toch zo langzamerhand in actie komen. Jullie zijn ermee bezig, wij ook al vele jaren. Laten we hopen dat langzaam het tij keert. Dat, de kinderen hebben wel recht op.
Zeker. En de meesters en juffen.
Ja, zeker. Laten we die ook niet vergeten. Ja, precies. Ja. Hey, dankjewel.